Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, ik ga weer verder met de tweede deel van de lezing over het Onze Vader. De vorige keer ben ik ook begonnen met het Onze Vader, het hele gebed. Ik heb vooral iets gezegd over de overlevering, over het vader zijn van God en ook over het onze in het Onze Vader. Er valt uiteraard veel meer te zeggen over het vader zijn van God. Waar het mij vooral blijft hangen, is dat met alle beelden die je van God kunt hebben, of de beelden die de Heilige Schrift ons aanreikt, dat dit een liefdevol beeld is, dat vaderbeeld. Het vaderbeeld is een liefdevol beeld. In oudere teksten van het Oude Testament gebruikt men eerder Heer voor God, of een koning. Iemand die over je heerst en van wie je bezit bent, als een horige tegenover zijn of haar leenheer. Ook vader drukt een relatie uit van de mindere tegenover de meerdere. Een woord van ontzag van een kind tegenover de verwekker. Maar waar Heer uitdrukt dat je door gehoorzaamheid verplicht bent en deze je beschermt als je maar doet wat hij wil, is vader een woord waarin de verbinding door liefde wordt ingevuld. In het Onze Vader wordt die vader tot wie we ons verhouden nog nader gespecificeerd. Onze Vader die in de hemel zijt. In de taal van het Nieuwe Testament staat er hemelen. Een meervoud dus. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat zegt iets over God. Zo wordt het in het Matthäus-evangelie beschreven en die aanvoeging, die beschrijving, ontbreekt bij de evangelist Lucas. Het past meer bij de gebedstaal van het Onze Vader, dat die in de hemelen zijt. Meer in bijzonder van de synagoge, om God zo aan te spreken. In het algemeen kun je zeggen dat het Matthäus-evangelie meer de taal van de synagoge spreekt, meer kerktaal spreekt, terwijl het Lucas-evangelie de taal van alle dag spreekt, ook een veel directere taal. Het woord voor de hemel, of hemelen, is in meervoud geschreven. Maar je kunt beter zeggen dat het in tweevoud geschreven is, zoals dat in het Hebreeuws of het Aramees klinkt, de taal die Jezus sprak. Men sprak over twee hemelen, zoals er wel meer woorden zijn in het Hebreeuws, waarbij we in het Nederlands één begrip bedoelen, maar dat in het Hebreeuws in het tweevoud gezegd wordt. Ik zal daar een voorbeeld van geven van een woord dat wij zelf meeste mensen ook kennen. Wij kennen in het Nederlands het woordje lef, van lef hebben, dat je moed hebt, dat je iemand bent die pit heeft. Het woordje lef komt uit Hebreeuws en het betekent hart. Maar in het Hebreeuws wordt het ook in het meervoud gezegd, levot. Maar er werd maar één hart mee bedoeld. Meervoud, levot, betekende dat in het hart zowel het goede als het kwade huist. Dus twee kanten in het hart van je eigen persoon. Het goede en het kwade. En zo geldt het ook voor de hemelen. De hemelen, dat is enerzijds de fysieke gedaante, de lucht met de wolken en alles wat je erin ziet. En die fysieke gedaante, daar hebben wij een heel mooi woord voor, een heel oud woord, wat we ook wel kennen in de psalmvertaling van Ida Gerhard en Marie van der Zijde. Dat noemen wij het zwerk. Maar de hemel is ook de plaats waar God woont. dus geen fysieke plaats. Maar als God in de hemel is, is het dan niet hier? Hemel en aarde worden in het spraakgebruik sterk met elkaar verbonden. Het begint al bij het boek van de schepping. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Er is dus niet een plaats waar hij eerder verbleef. De hemel genoemd wordt in dit verband. Hij is er al. Er is al een plaats waar hij verblijft. En dan is hemel en aarde vooral de fysieke gedaante. Wat hij doet bij de schepping is vooral een scheiding aanbrengen tussen dat wat is hemel en dat wat is aarde. In Matteüs Evangelie wordt het vaderschap meer dan 10 keer zo verbonden met de hemelen genoemd. Zoals die in de hemelen zijt of uw vader die in de hemelen is. Bijvoorbeeld, direct na de zaligsprekingen zegt Jezus in het 5e hoofdstuk, dus vers 15. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Of een eindje verder in die zo bekende bergrede. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, ge zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt ge dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. En om nog maar een derde voorbeeld te geven, eindje verder, als gij dus of schoon geslecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal dan uw Vader die in de hemel is, het goede geven aan wie hem daarom vragen. Hemel is daar waar God is en is niet zo 1, 2, 3 met een plek te vereenzelvigen. Hemel, daar waar God is soms ook gelijk aan God. In het Matteüs-evangelie heeft Jezus het over het koninkrijk der hemelen en in het Lucas-evangelie wordt gesproken over het rijk van God. Matteüs heeft veel meer een Joodse gemeenschap voor ogen, terwijl Lucas christenen die vooral uit het heidendom komen voor ogen heeft. En om voor de Joodse gemeenschap of die gemeenschap van Joodse afkomst te vermijden om te veel over God te spreken, uit eerbied over God, om de naam van God niet ijdel te gebruiken, heeft hij het over de hemel. De woning van God staat gelijk aan degene die er verblijft. Soms wordt Vader ook verbonden met de aarde. Maar dan is het meer in een kosmisch geheel, zoals we kunnen lezen in Matteüs het 11e hoofdstuk. Op zeker ogenblik nam Jezus weer het woord en sprak: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Hier wordt hemel in enkelvoud gebruikt, samen met de aarde, om daarmee te benadrukken niet de plaats waar God woont, maar het zwerk en de grond waarop we staan. In het Onze Vader wordt nog wat meer gezegd uiteraard. En zo gaan we ook verder in de bidtekst van het Onze Vader. na het Onze Vader die in de hemel zijt. Dan zeggen wij, uw naam worde geheiligd. Worde. Er staat een E achter het woordje wordt, werkwoord. We drukken een wens uit met die vorm. En die werkwoordsvorm wordt niet altijd herkend. Een werkwoordsvorm die een wens uitdrukt van het is er nog niet, maar verlangen er wel naar. Mag het zo zijn dat iedereen u eert, dat betekent het. Nu gebruik ik geregeld de Bijbel in gewone taal. Dat is een Bijbelvertaling die in 2014 uitgekomen is en, zoals de naam vermoedt, in eenvoudiger taal geschreven is. Onze Bijbel kent heel veel prachtige woorden, mooie staande uitdrukkingen, maar die staan ook heel wat mensen in de weg om de Bijbel ter hand te nemen. Gewoon omdat er zoveel woorden in staan die niet tot het dagelijkse woordenschat behoren en ook niet begrepen worden. Ze worden gewoon niet begrepen. Ik noemde al het mooie woord zwerk. Dat is een heel leuke en mooie poëtische taal. Maar als je niet weet waar het over gaat, dan gaat het ook langs je heen. En nu heeft men in de Bijbel, in gewone taal, zich vooral gericht op tieners van pak en beet 16 jaar oud, die met name in het praktisch onderwijs zitten. En men ging ervan uit, die zijn in staat om 4000 woorden te kennen. En ook de uitdrukkingen zijn op hen van toepassing gelaten. Dus veel kortere zinnen. Die tieners van pak en beet 16 jaar oud, die kennen geen woorden als barmhartig, hoe prachtig en belangrijk het woord ook is. En die gebruiken ook geen lange zinnen met veel bijzinnen. Door de Bijbel ter hand te nemen, helpt het me om andere woorden en eenvoudiger woorden te gebruiken of eenvoudiger zinsconstructies. Zoals bij uw naam worden geheiligd. In de Bijbel in gewone taal staat er: laat iedereen u eren. En die wensgedachte lezen we ook verder. Uw rijk komen. Dat is er nog niet. Het rijk der hemelen. Uw wil geschieden. Het is nog niet zo dat Gods wil gedaan wordt. En vanuit die vertaling: laat iedereen u eren. Maar wij zeggen: uw naam worde geheiligd. De naam van God, daarmee is iets bijzonders aan de hand, zoals verschillende van de luisteraars ook wel zullen weten. God is zo geheimnisvol en gaat zo vreeswekkend boven ons uit, dat hij wel een naam heeft, dat hij aangesproken kan worden, maar dat hij niet uitgesproken wordt. God heeft een naam. Als iets een naam heeft, dan is het er. Als je mensen bij de naam kent, dan is er ook een relatie. Over die naam van God horen wij in het boek Exodus. Daar lezen we in het derde hoofdstuk: maar Mozes sprak opnieuw tot God: als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg, de God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden? Toen sprak God tot Mozes: ik ben die is. En ook, dit moet gij de Israëlieten zeggen, hij is zendt mij tot u. Bovendien zei God tot Mozes: dit moet ge de Israëlieten zeggen. De Heer, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, zendt mij tot u. Dat is mijn naam voor altijd. Zo moet men mij aanspreken, alle geslachten door. God heeft een naam. En die naam betekent: hij is. Of beter gezegd, ik zal er zijn. De naam is de uitdrukking van het wezen van God. Hij zal er altijd zijn. Sommige spirituele schrijvers hertalen die naam met het woord de aanwezige. De naam drukt het wezen van God uit. Sterker, dat is God. Maar uit eerbied voor God werd die naam nooit uitgesproken. Alleen één keer per jaar, op Grote Verzoendag, ging de hoge priester de tempel binnen en sprak één keer de naam van God uit. Daarbuiten werd deze niet uitgesproken. Als je iemand bij de naam kent, dan heb je macht over de ander. Als ik in een klas vol kinderen sta en er is er één van de kinderen bij die een beetje aan het klieren is, dan is het effect minder groot als ik zeg, jij daar met die grote trui, dan dat ik zeg, Kevin, ophouden nu. Die denkt meteen, die gaan mijn ouders bellen en die weet wie ik ben en waar ik woon. Iemand bij naam kennen betekent macht over iemand hebben.
De mens bijna goddelijk gemaakt, omkranst hem met glorierijke pracht.
Het werk van uw handen aan hem toevertrouwd, alles aan zijn voeten neergelegd.
Onze Heer, hoe machtig is uw naam, over al op aarde.
Die naam van God staat wel te lezen in de Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbel. En je ziet het ook vaak in kerkramen. In een van onze kloosterkerken in Gent, dan zie je een driehoek met daarin vier letters. J-H-W-H. Het tetragrammaton wordt het zo mooi genoemd. Het vierletterwoord. Maar omdat de naam niet uitgesproken werd, weten we niet precies hoe die werd uitgesproken. Maar door de Griekse transcripties weten we dat ongeveer klonk als Yahweh. Binnen de Joodse traditie, om te vermijden dat je het woord uitsprak, gebruikt men het woord Adonai, en dat betekent mijn Heer. En op veel plaatsen in het lezingenboek dat we iedere zondag en ook door de week gebruiken, en als je daar ziet Heere God staan, dan kun je er haast wel van uitgaan dat op de plaats van Heer in de oorspronkelijke taal de naam van God staat. En om te voorkomen dat men toch per ongeluk de naam van God zou uitspreken als je intensief de Hebreeuwse Bijbel las, dan haalde men een trucje uit. In het Hebreeuws namelijk lees je alleen maar medeklinkers. Dat zeg ik nu wel zo mooi, maar als u een Hebreeuwse tekst ziet, dan ziet het meer uit als een bak spijkers, maar geloof mij, dat zijn medeklinkers. Men wist door de context hoe de klinkers klonken. Maar later kreeg men toch een probleem, dat door de overlevering van teksten en teksten veel mensen ook vergeten waren hoe je het precies moest uitspreken. En om mensen te helpen plaatst men kleine tekentjes bij de medeklinkers om te lezen te weten hoe de klinkers moesten uitspreken. Maar om te voorkomen dat je in je onoplettendheid de naam van God zou uitspreken, plaatst men bij de medeklinkers van het woord van God de klinkers van het woord Adonai. Dus als je aan het lezen was en al je enthousiasme dan toch de naam van God zou voorlezen, dan zei je Jehovah. Dat bevatte weliswaar de medeklinkers van de naam van God, maar zo klonk de naam van God niet. En omdat Griekse en Romeinse vertalers van de Bijbel dat niet wisten, namen ze de naam Jehovah ook zomaar over. En zo deed Erasmus bijvoorbeeld ook. De Jehova's getuigen, die zelfs de naam Jehova in het Griekse Nieuwe Testament schrijven op de plaats waar gewoon Heer staat, hebben dat ook zo overgenomen. Ze gaan daarbij dus uit van een geïnterpreteerde naam van God die mijn Heer betekende. Maar laten we even terugkeren op die naam van God. Die werd niet uitgesproken, maar werd meestal met Adonai aangeduid, mijn Heer, of in het Grieks Kyrie, Kyrios. Daarom zijn de passages waarin Jezus met Heer aangesproken wordt in het evangelie niet zonder betekenis, omdat je een woord gebruikt dat normaal zeker voor God gebruikt wordt. Meneer of mijn Heer is niet zomaar een of andere beleefdheidsvorm. Het is ook een erkennen dat diegene die voor je staat God is, of dat God door hem heen schijnt. Een andere manier om de naam van God te vermijden was om het heel eenvoudig de naam te noemen, Hashem. De naam is de uitdrukking van de aanwezigheid van God. Daarom moet je er ook correct mee omgaan. We houden er ook niet van als onze naam verkeerd gebruikt wordt. Als je naam genoemd wordt in een negatief artikel, of als je met naam en toenaam beschuldigd wordt, dan wil je ook dat je naam gezuiverd wordt. Maar ook de naam die je van je ouders gekregen hebt. Een van mijn helaas te vroeg overleden ooms heette Alfons, maar het werd in het dagelijks spraakgebruik wel eens Fons. En mijn oma hield daar niet van. Hij heet Alfons, zei ze altijd. Zo had ze hem genoemd en daar was ze trots op. of allerlei verbasteringen van je naam, met name in je tienertijd. Soms grappig bedoeld, maar ook zeker niet altijd. Op het middelbaar noemden we een medeleerling altijd Muus, omdat hij een muisachtig gezicht had. Maar ik weet nog steeds niet hoe hij werkelijk heette. Namen kunnen sterk verbonden zijn met land of streek. Ik woon nu enkele jaren in België en dan hoor ik de namen Nele, Veerle, Lieve of Wannes. En dan weet ik, dat is onmiskenbaar Vlaams. Ik heb zelf een Friese voornaam, Gerben. En ik heb soms tegen mensen moeten zeggen, dat is mijn voornaam en niet mijn achternaam. Maar een naam die door je ouders gegeven is, daar ben je trots op. Die naam is ook heilig voor je. Ook in de 10 geboden wordt aangegeven dat je bijzonder zorgvuldig moet zijn met de naam van God, zoals we kunnen lezen in Exodus 20. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Volgens het handige Vlaamse rijmpje, bovenal bemin in God, zweer niet ijdel, vloek nog spot. Maar gaat het dan vooral om godslastelijk vloeken? Vloeken is lelijk taalgebruik. En als je zelf zo stom bent om de deur van je auto open te doen tegen een lantaarnpaal die je niet gezien hebt, dan heeft God daar niet zoveel mee te maken. Hij hoort het wel. Het misbruiken van Gods naam kun je best breder zien, zoals het rijmpje ook zegt, zweer niet ijdel. Als je bij hoog en bij laag iets beweert en daarbij God als getuige aanroept, dan moet je wel oppassen wat je zegt. We zijn feilbare mensen en weet wat je zegt als je God erbij haalt. Dan moet je het waarmaken. Maar misbruik de naam van God niet. Ontheilig die naam niet, wil ook zeggen dat die naam van God niet gebruikt moet worden voor zaken waar God niets mee te maken heeft. Op Nederlandse euromunten staat al sinds jaar en dag God zij met ons. Nu is geld waardeneutraal, maar met geld kan heel wat worden gedaan dat daglicht niet kan verdragen. Of als wapens gezegend worden, of als een president zegt dat God achter ons staat en dat we Gods strijd voeren, dan spannen we hem voor ons karretje en gebruiken wij zijn naam ook ijdel. Laat het zo zijn dat zijn naam geheiligd wordt. Zoals de profeet Ezechiël zegt in hoofdstuk 39, ik openbaar mijn heilige naam aan Israël mijn volk en laat hem niet langer ontwijden. En de volken zullen erkennen dat ik de Heer ben, de Heilige van Israël. Hoe heilig je Gods naam? Heiligen is je in Gods aanwezigheid brengen. Wees heilig, want ik, de Heer uw God, ben heilig. Heilig in de betekenis van kadosh betekent afgescheiden zijn. Er is een gebied dat bij mensen hoort en een gebied dat bij God hoort. Dat is ook heel ritueel gedacht, zoals we een kerk een heilige ruimte vinden, waarin je je anders gedraagt, zoals heren die de hoed afdoen, dames die geen diepe decolletés hebben, en we fluisteren ook naar elkaar. Heilig of heiligen kun je ook sociaal invullen. Dat je deze wereld heiligt door Gods aanwezigheid. Dat betekent dat je de gewone dingen die je doet vervuld van Gods aanwezigheid met God doet denken. Gods naam heiligen betekent dan ook dat we de naam God in verbinding brengen met wie wij zijn en hoe wij zijn. Soms zie ik auto's met een mooi visje op de achterkant, zo'n ichtersvisje. En dan weet je, in die auto rijdt een christen. Op een bepaalde manier vind ik dat mooi, maar het is ook wel een beetje link, een beetje gevaarlijk. Betekent wel dat je ten allen tijde een heer of een dame in het verkeer moet zijn, anders ontheilig je de naam van God. Als je de naam van christen draagt, betekent dat een opdracht om ook een christen te zijn en je naar te gedragen. Gods heiligheid blijkt uit zijn gerechtigheid en barmhartigheid. Laat iedereen u eren, zegt de Bijbel in gewone taal. Laat iedereen God de hem toekomende plaats geven. En hoe doen we dat? Door als we de naam van Christus op onze lippen hebben, er ook naar te leven. Augustinus vergelijkt in zijn commentaar op de bergrede het heiligen van de naam van God met de gaaf van de Heilige Geest, ontzag voor de Heer. De heiliging van de naam van de Heer is begonnen met de nederige komst van de Heer, zo zegt hij. Doordat Gods Zoon mens werd, werd hij kwetsbaar en tastbaar. Hij was onderhevig aan wat al ons menselijk leven een beproeving maakt. Maar hij heeft zich daarvoor niet te goed gevoeld. Door het ontzag voor de Heer zijn de armen van geest gelukkig. Heiliging van de naam van God, zichtbaar en tastbaar laten zijn wat God voor je betekent, gebeurt door een hart dat zich klein maakt. Je niet te groot voelen en te goed voelen tegenover de ander, maar in een dienende houding in deze wereld zonder een slaaf te zijn. Daarmee heiligen we zijn naam. Daarmee doen we recht aan de naam van God die is: Ik zal er zijn. Tot zover deze tweede gedeelte over de lezing over het Onze Vader.
Ik ben die ik ben, is uw eer. wilt u mijn bestaan?
Ik zal er zijn.